Ook wat mij betreft een goede avond, broeders en zusters. Wij gaan naar Hebreeën hoofdstuk 11. Ik heb het idee dat u dat wel een beetje voelde aankomen al. Want dat is immers het thema. Door het geloof. Hebreeën hoofdstuk 11. En ik lees daarvan versen 5 en 6. Hebreeën 11, vers 5 en 6. Door het geloof, staat er, is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij goden welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Tot zover de schriftlezing. Misschien is het goed om eventjes Genesis 5 er ook bij te lezen. Omdat ook daar nog over Henoch gesproken wordt. Want als je iets over Henoch wilt lezen, dan ben je vrij gauw klaar. Er staat namelijk niet zo heel veel van hem geschreven. Maar het mag duidelijk zijn dat in Hebreeën 11, als het om Henoch gaat, ook impliciet verwezen wordt naar Genesis hoofdstuk 5. Dan gaat het over de oudvaders, het geslachtsregister. En dan staat er, lezen we in vers 21 tot 24, dat is, zijn versen die gaan dan over Henoch. Er staat, toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah verwekt had, 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Tot zover. De naam Henoch, broeders en zusters, betekent inwijden of onderwijzen. En inderdaad, datgene wat je leest over het leven van Henoch, dat is een onderwijzing. En die is eigenlijk met een paar woorden samen te vatten, zoals Hebreeën 11 vers 5 en 6 ook zegt, namelijk dat hij goden welgevallig is geweest. En voordat je nu denkt dat Henoch een soort van superheilige was of zo, eigenlijk geen mens zoals wij, is het goed om ook te lezen wat erachter staat, of wat ervoor staat. Er staat namelijk, nee, er staat erachter in mijn Bijbel, maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Dus hoe kwam het nou dat Henoch goden welgevallig was? En nou, niet omdat hij geen fouten maakte of iets dergelijks. He, of dat er geen zonde in zijn leven zou zijn. Maar omdat hij een gelovige was. He, en als je een beetje terugdenkt aan die oude geschiedenis. En ook een beetje werk ervan maakt. Dan weet je ook dat Henoch geleefd heeft. Niet zo heel lang voordat de zondvloed kwam. En die wereld van voor de zondvloed was een wereld die allengs afgleed in zonde en ongerechtigheid. En in de tijd dat Noach dan optreedt, dan is het dan zover dat alles en iedereen wat op aarde zich bewoog, al die mensen, die bedachten slechts wat boos was, wat kwaad was in de ogen des Heren. En er waren nog een paar rechtvaardigen, Maar de rest was allemaal onrechtvaardig. Geloofde niet, wandelde niet in gehoorzaamheid aan God. Mensen deden wat ze zelf wilden doen. Leefden hun eigen leven, hielden met God geen rekening. En wat dat betekent als de zonde de vrije hand krijgt, dat lees je daar dan ook, dat de aarde vol was van geweldenarij. Dat was bepaald niet een wereld waarin je als gelovige nou thuis zou kunnen voelen. En tegelijkertijd is het ook weer een profetisch gebeuren, omdat die dagen van de zondvloed ook in de Bijbel door de Heer Jezus zelf als een schaduwbeeld, als een voorafschaduwing van de dagen van de Zoon des Mensen worden gezien. En dan hebben we het over de eindtijd. Dan hebben we het over de tijd, de dagen van de Zoon des Mensen die ook nu nog voor ons liggen. En die nog zullen komen. En ook dan zal de aarde vol zijn van geweldenarij. En ook dan zal, datgene wat mensen in de wereld doen, dat zal te allen tijden boos zijn. Het is zo dat de heerschappij van de eindtijd, dat kun je in het boek Openbaring ook duidelijk lezen, die wordt gekenmerkt door een grote mate van goddeloosheid. De zonde die in overtreffende trap eigenlijk tot uiting komt. Dat is waar de wereld uiteindelijk naartoe afglijdt. En de tijd van Henoch, Methusalem en wat was de zoon van Henoch? Ja, Methusalem, ja, ik zeg het toch goed. En Noach later, die hebben geleefd in een wereld die, hoe langer hoe meer rijp werd voor het oordeel van God dat destijds kwam door de zondvloed. En zo zal ook de wereld die wij kennen, die zal naarmate de tijd verstrijkt, door ups en downs, over bergen en dalen zeg ik altijd maar, rijp gemaakt worden voor het oordeel dat over deze wereld komen zal. Het oordeel dat voltrokken zal worden door de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus. Nu in dat opzicht is het leven van Henoch dus een onderwijzing. Bij Abel, daar bent u vorige keer mee bezig geweest, heb ik begrepen. Daar ging het vooral om de aanbidding tot God. God op de juiste wijze tegemoet treden. Op grond van het goede offer. En dat is een bloedig offer. En dat had God ook gezegd. Want staat het door het geloof heeft Abel Goden een beter offer gebracht dan Kaïn. En als het staat door het geloof, dan betekent dat altijd, voor zover het de Bijbel betreft, dat het woord van God daaraan ten grondslag ligt. Een mens wordt opgeroepen te geloven. En als hij eenmaal tot het geloof gekomen is, dan wordt hij vervolgens weer opgeroepen om te blijven geloven. Dat betekent dat hij geacht wordt als gelovige te blijven vertrouwen op datgene wat God zegt. Als je dan vraagt van ik wil wel geloven, maar waar moet ik nou in geloven dan? Nou, ruim genomen in datgene wat God zegt. In zijn woord dus. En zo heeft Abel inderdaad, is hij gehoorzaam geweest aan het woord van God. En dat kon ook Gods goedkeuring wegdragen. Want toen hij zijn offer bracht, werd hij ook door de Heere aanvaard. In tegenstelling tot Kaïn. Nou, daar hebt u vorige keer, neem ik aan, genoeg over gehoord. Bij Henoch komt weer een ander aspect eigenlijk van het geloof naar voren. Namelijk dat vervolg. Dan gaat het niet zozeer om de manier waarop God te naderen is. Er wordt niet over een offer of iets dergelijks gesproken. Nee, hier gaat het vooral om de wandel. Om het leven zoals dat geleefd wordt op de aarde. Een wandelen met God. Gode welgevallige wandel. En die wordt gekenmerkt door het geloof. Want wie tot God komt, staat in Hebreeën 11 vers 6, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dat betekent dus als je tot God gaat, dan moet je geloven dat hij bestaat, dat hij er is. En dat hij vervolgens ook het de moeite waard is om hem te dienen. Om in een spoor van geloof te blijven wandelen. Want En het is goed, denk ik, om daar toch nog eventjes weer aan te memoreren. De reden waarom hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief er staat, vind je in hoofdstuk 10, waar staat in vers 35. Ik denk dat ik daar in de inleiding destijds ook mee begonnen ben. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. En die vrijmoedigheid, dat heeft betrekking op het toegaan tot de troon. Het gemeenschap hebben met God. Je moet goed bedenken dat deze brief geschreven is aan de Hebreeën. Dat wil zeggen dat het wel en wee van het volk van Israël eigenlijk het thema is in deze brief. Het gaat daar niet om heidenen of iets dergelijks, het gaat om Israël. Het hele oude verbond wordt opgerakeld. En dan laat de schrijver zien dat alles wat in dat oude verbond door God was ingesteld, niet een blijvend karakter had, maar tijdelijk was. En eigenlijk alleen maar een voorbeeld was van de werkelijkheid die zou komen. En die werkelijkheid, dat is Christus. En zoals je vroeger in de tabernakel niet zomaar het heiligdom, het binnenste heiligdom mocht binnenlopen, dat mocht helemaal niet. En Israël mocht er helemaal niet komen. Die weg die was afgesloten. Moesten zij nu volgens deze Hebreeënbrief goed bedenken dat die weg tot God naar het binnenste heiligdom, en dan hebben we het niet over die tent, maar hebben we het over de werkelijkheid, namelijk de hemel, dat die weg open is. En die weg is niemand anders dan de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. De verse en levende weg. En die werd gepredikt in het evangelie. En zij konden dus, zij mochten vrijmoedigheid hebben. Het is ook heel treffend natuurlijk dat op het moment dat de Heer Jezus sterft, en dat betekent in ieder geval dat hij, wat Israël betreft, ook de wet heeft vervuld. Ja, zelfs een vloek der wet geworden is om de vloek bij Israël weg te nemen, om die te dragen voor hen. Dat op het moment dat de Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht, het einde van zijn aardse loopbaan heeft afgelegd, volbracht, dat hij dan tijdens dat sterven, dat dan de voorhang in de tempel scheurt, van boven naar beneden. Met andere woorden, God opent de weg. Nou moesten ze vooral die vrijmoedigheid niet prijsgeven. Met andere woorden, die weg ook bewandelen. Dat is de weg van het geloof. Israël bewandelde tot dan toe, en dat was ook in de dagen van de Heer Jezus heel duidelijk te zien, de weg van de werken. Binnen het Jodendom was er de gedachte dat je gerechtvaardigd kon worden door het doen van de werken der wet. Nou, later in het Nieuwe Testament, met name de apostel Paulus, die treedt daar fel tegenop en die zegt van dat kan helemaal niet. Niet dat die wet niet goed is, die wet is wel goed, maar jijzelf, je bent vlees. Je kunt nooit aan de heilige eis van God voldoen. Als je het daarvan verwacht, dan zul je nooit gerechtvaardigd worden. Er is maar één weg om die gerechtigheid van God te ontvangen. En dat is in hem te geloven, jezelf aan hem over te geven. Van hem te verwachten. En dat is niet iets nieuwtestamentisch of zo, dat is ook iets oudtestamentisch. Dat lees je hier al bij Henoch. Zo vroeg in de geschiedenis was dat al een realiteit. Henoch wandelde met God. Henoch leidde een gode welgevallig leven. Hoe kon dat dan? Wel omdat hij geloofde. Later lezen wij ook in het boek Genesis van Abraham bijvoorbeeld. Die ook geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën. Dat staat in Genesis 15 vers 6. En hij geloofde in de Heere. En de Heere rekende het hem toe als gerechtigheid. Zie? Bij Abraham merk je dat dus aan. Dat God geloof toerekent als gerechtigheid. En als je een gelovige bent, dan ben je volgens de Bijbelse betekenis van het woord, ben je een rechtvaardige. En dat wil niet zeggen dat jij zelf goed bent of zo, of dat je zelf een pluim verdient, of dat je zelf nooit wat verkeerd doet of zo. Nee, voor het aangezicht van God word je beschouwd als een rechtvaardige. Want dat geloof, dat staat ook in het eerste vers van Hebreeën 11, is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Door het geloof krijg je een relatie met God. Word je op wat voor manier dan ook met God verbonden. En dat kan op verschillende manieren, maar het principe blijft hetzelfde. Daarom dus, geef die vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten, want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. En datgene wat beloofd is aan Israël, dat is leven. Dat is de belofte van het leven. Leven in relatie met God. Want staat er vers 37, nog een korte, korte tijd, en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. En dan eindigt dat hoofdstuk, hoofdstuk 10, met doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. Met andere woorden, iemand die tot het geloof komt, die komt in een andere positie te staan met God, ten opzichte van God. Een mens is van nature een zondaar. En er is een scheiding ten opzichte van God. Er is een breuk, een kloof, onoverbrugbaar. En om die kloof te overbruggen, daar heeft God niet aan de mensen zelf overgelaten. Zeg nou, doe je best maar, wie weet bereik je het wel. Beklim de ladder maar, misschien kom je wel in de hemel. Als er onderweg geen sport afbreekt en je te pletter valt of iets dergelijks. Nee, God heeft dat helemaal in eigen hand gehouden. God heeft gezegd, het enige wat je mag doen, wat ik van je vraag, dat is dat je gelooft. Dat je vertrouwt. Vertrouwt op wat ik zeg. En dan laat de Bijbel vervolgens in Oude en Nieuw Testament zien dat God niet alleen iets zegt, maar op het moment dat God iets zegt, doet hij het ook. Het woord en de daad zijn bij God één. En daarom kon Abraham reeds gerechtvaardigd worden door het geloof. En als rechtvaardige leefde hij uit het geloof. En hoe kon God dat allemaal doen? Nou, dat wordt later in de Romeinenbrief ook verklaard door de apostel Paulus. Hè, dat God tevoren de zonde heeft verdragen. Dat die gepleegd zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Omdat er iemand zou komen. Hè, en ik zeg dat met opzet even zo, omdat dat voor ons een kwestie van tijd was. Hè. Wij leven, zolang Gods plan in ontwikkeling is, leven wij in de tijd. Wij moeten goed bedenken dat voor God natuurlijk het aspect tijd eigenlijk helemaal geen rol speelt, want God is. Ja, dat is ook mooi, dat staat hier ook, hè, in Hebreeën 11 vers 6. Daar staat, wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat. Daar staat letterlijk, wie moet geloven dat hij is. Ik weet niet wat de oude vertaling hier heeft, maar dat had ik al gedacht zo'n beetje, ja. Je hebt dat gewoon letterlijk vertaald. Er staat gewoon, je moet geloven dat hij is. Hè? Ik vond het prachtig mooi, ik heb ooit een prediker gehoord die stond op de kans en zegt, God bestaat niet! En toen iedereen een beetje van de schrik bekomen was, zei hij, God is. Ja, want zo leert de Bijbel. Hè? Dat God is, hij is de aanwezige. Dat ligt ook opgesloten in zijn naam, waarmee hij zich geopenbaard heeft. Heren, Yahweh zeggen wij, die vier letters, weet je wel, J-H-W-H. Ik ben. Ja, ik ben die ik ben. Dat wil zeggen, ik ben en ik zal er zijn. Ik ben aanwezig. Er zijn ook vertalingen, want ja, we hebben natuurlijk een veelheid van vertalingen. Daar wordt die naam van God, die vier letters, wordt niet weergegeven door Heren, zoals dat in onze Bijbel zo is. Maar daar staat dan aanwezige. Hè? Ja, en ja, als wij zo gewend zijn aan de Statenvertaling of de NBG, dan komt ons dat een beetje vreemd over. Hè? Maar op zichzelf vind ik het best een mooie aanduiding. Ik ben God, hè? De aanwezige. Ik ben er. Hè? En voor God speelt tijd in die zin geen rol. God staat boven de tijd. En dat is een ervaring, ja, daar hebben wij eigenlijk geen idee van. Hè. Ergens diep in ons binnenste, daar is een soort van heilig verlangen, zeg maar, naar een tijdloos besef. Hè. Maar dat moeten we nog even op wachten. Want wij moeten eerst de tijd volbrengen, of de tijd die moet ons leven volbrengen. En dan uiteindelijk, dan zullen we ook delen in dat bestaan van God. Dat zijn van God en zullen we ook aanwezig zijn. Nou goed, dat is een ander verhaal, maar het gaat in ieder geval om dat, en daar was ik even mee bezig, dat het opzetje van Hebreeën 11 is het eind van hoofdstuk 10. En dat moet je vasthouden ook als je dit hele hoofdstuk leest, dat het eigenlijk allemaal voorbeelden zijn uit die oude geschiedenis van mensen die niet nalatig waren. He, want nalatigheid leidt ten verderven. En dat is een ander woord voor dood. He, dood. Met inclusief het oordeel. He, en daar tegenover staat, doch met geloof dat de ziel behoudt. He, en de ziel behouden, dat betekent leven. Exclusief het oordeel. En dat zit daarin. En dat is altijd weer het thema wat speelt als je hoofdstuk 11 leest. Dat al die mensen die destijds geleefd hebben en die in contact gekomen zijn met God, hun leven werd gekenmerkt door geloof. En dat, nogmaals, dat wil helemaal niet zeggen dat dat nou... Je staat ook in mijn Bijbel boven dit hoofdstuk geloofsgetuigen en daar ben ik wel wat blij mee. Ik heb wel eens gelezen dat men het heeft dan over geloofshelden. En dat vind ik een onjuiste term. Want zulke helden waren er niet. Als je straks bij Abraham en zo terechtkomt, nou, dan kun je over Abraham heel wat vertellen. Maar die deed het af en toe ook in zijn broek, hoor. Ja, want Abraham, er waren geen mensen die helden waren in zichzelf. Er waren mensen zoals u en ik van vlees en bloed. Met al hun tekortkomingen. Met al hun falen, met al hun fouten. Maar het geweldige is, broeders en zusters, en dat gold toen en dat geldt nu ook. En dat God niet in de hemel zit met een notitieblok om te kijken waar hij ons op kan afrekenen. Want dat zijn Gods gedachten over ons helemaal niet. Integendeel. Ik citeer in dat opzicht altijd maar dat woord dat God via de profeet Jesaja aan Israël gesproken heeft. Ik meen dat het in Jesaja 29 staat in die buurt. En waarin hij ook zegt van, ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil. God heeft het goede voor met de mensen. Dus al van het begin af aan is dat zo. Als Adam gezondigd heeft, dan wil Adam zich verbergen voor God, maar God zoekt Adam op. Dus het gaat niet van de mens uit. Die heeft inderdaad reden sinds die gezondigd heeft om benauwd te zijn. Nee, maar God heeft juist laten blijken dat hij die benauwde mens daaruit wil halen, uit die benauwdheid en in de vrijheid wil stellen. En hoe kan een mens daarvan genieten? Wel, door het niet van zichzelf te verwachten of op zichzelf te zien, maar in die vrijheid te gaan staan die God biedt. En die vrijheid wordt gekenmerkt door dat ene woordje, maar o zo belangrijk, geloof. En ik moet zeggen, ik hoop dat u dat allemaal, zoals u hier bent, ook in de praktijk van uw leven dagelijks kunt toepassen. Want als je zo je eigen leven beziet, nou ja, dat is ook allemaal niet vlekkeloos. En als je in de spiegel kijkt bij tijd erbij, dan denk je ook van, jongen. Als je het toch van jezelf moet verwachten, dan houdt het gauw op. Dan is de benzine gauw op, zal ik maar zeggen. Maar het is zo geweldig dat je altijd weer in alle omstandigheden mag zien op de Heer Jezus. Het van God mag verwachten. En je hand mag leggen op de Bijbel. En dat waar je gelooft in hem. En voor ons betekent dat vandaag natuurlijk geloven in de Heer Jezus Christus. Want hij is gekomen. Hij is gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft in de hemel. En de boodschap die wij verkondigen is de boodschap van Christus. Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. En dat behouden worden, dat betekent in ieder geval dat je niet de dood zult zien, CQ het oordeel, maar dat je zult leven. Je zult leven, zelfs al ben je gestorven. En dat is een geweldig voorrecht. En datgene wat God je gegeven heeft, dat neemt hij niet terug en dat kan niemand anders je afnemen. Je kunt het zelf ook niet verspelen. En dat komt omdat God heel fundamenteel te werk gegaan is. Hij heeft als het ware de oude boom uit de grond gerukt en heeft er een nieuwe boom voor in de plaats geplant. Hij heeft je één gemaakt met Christus, één plant geworden met hem. En ja, je kunt daar niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk dat wel is. Maar als je dan tot geloof gekomen bent en je mag door genade zeggen, ik ben een kind van God. Je hebt die vrijmoedigheid. Hè? Ja, dan zou ik dat willen toepassen ook vanavond. Hè? Geef die vrijmoedigheid niet prijs. Weet dat je altijd een kind van de hemelse vader bent. Hè? Ik heb al eens gesprek gehad met mensen die twijfelden zozeer door allerlei omstandigheden. Ja, die gingen op plaats twijfelen aan hun eigen kindschap Gods. Hè? Die, ben ik eigenlijk wel een kind van God, weet je wel. En dan moest ik een ander gaan vertellen, dat, en zij in dit geval, zit ik nu even aan te denken, dat ze dat wel degelijk was. Nou, het is allemaal goed gekomen hoor. Als je er vandaag vraagt, dan is ze ervan overtuigd. Maar in de levensomstandigheden kan het soms zomaar gebeuren, of zomaar, Soms een hele periode, hele toestand zijn dat je dat gewoon kwijtraakt. En dan is het zo geweldig dat je met mensen de Bijbel open mag doen en je mag zeggen, kijk, hier staat het. God zegt het. En wie ben jij dan om eraan te twijfelen? Wie zijn wij om te zeggen dat het niet zo is? Nee, integendeel, God wil dat alle mensen behouden worden en dat zij tot erkentenis van de waarheid komen. En dat is het eerste wat belangrijk is als je een gelovig bent, dat je de waarheid erkent. De waarheid is het woord van God. Dat je dus amen zegt op het woord van God. Zegt Heere God, zoals u het zegt, zo is het. Dat is erkennen. Erkennen is toegeven. Zoals u het zegt, Heere God, zo is het. En daarom bestudeer je ook de Bijbel en leer je ook allerlei zaken. En dan kun je er met je verstand niet bij, ook al spreken je gevoelens het misschien tegen, dat kan heel goed, want die gevoelens van ons, ja, die gaan soms alle kanten op. Daar kun je niks op doordoen. Dat hoef ik je ook niet te vertellen, neem ik aan. U weet dat uit uw eigen levenservaring. Nou, vertrouw daar dus ook niet op. Denk niet dat je alleen maar een kind van God bent als je je goed voelt. Ook zit lekker in mijn vel. Ja hoor, ik ben een kind van God. Ja, maar je bent ook een kind van God als het je mislukt. Als het je bij de handen afbreekt. Als je, om het maar eens op zijn Fries te zeggen, de kont tegen de krib gooit. Hè? Als je zelfstandig bent. Door bepaalde oorzaken. Hè? Ook dan laat God zijn trouw niet varen. Hij is trouw tot in eeuwigheid en laat nooit varen het werk zijner handen. Ook niet in ons persoonlijk leven. Hou dat vast. En ik vind het zo prachtig mooi als Paulus erover schrijft aan de Filippenzen. Hè? Want die geloven in Filippi, die hadden ook wel van alles en nog wat te verduren. Omdat ze tot geloof gekomen waren. Prachtig mooie brief om te lezen. Maar dan zegt hij ook van, hier toch ben ik ten volle van overtuigd. Hè? Ik ben er zeker van, zegt Paulus, dat hij die in u een goed werk is begonnen. Dat ook zal voortzetten ten einde toe. En wat is dat einde? Ja, niet het einde van je levensweg hier op aarde. Nee, ten einde toe. Tot op de dag van Christus Jezus. Dwars door het leven. Dwars door de dood. Brengt hij mij in het hemels paradijs. Ja, dat is een koortje. Dat staat niet in de Bijbel. Maar hè, zo is dat wel eens gezongen. Maar je begrijpt de bedoeling ervan. Hè, dat is wat Gods woord leert. En dus zelfs als ik mijn aardse leven hier moet afleggen. Dan is er voor mij geen man overboord. Nee, dan geloof ik wat de Heer Jezus zegt. Als je in mij gelooft, dan zul je leven ook al ben je gestorven. Want dood is wat dat betreft een relatief begrip. Kan dat zijn in ieder geval. En dan staat er tegenover leven. Nu Henoch, zei ik al. Zijn naam betekent onderwijzing. Dus datgene wat in zijn naam verborgen ligt is een stuk onderwijs. En dat geldt natuurlijk ook voor zijn leven. Henoch, die wordt, en dan ga ik even met u naar de brief van Judas. Judas, dat is het laatste briefje vlak voor Openbaring. De brief van Judas, dat is zo'n klein briefje, die hebben ze zelfs niet in hoofdstukken ingedeeld. Judas, daar staat in vers 14... Judas die spreekt hier over de valse leraars, de dwaalleraars en ja goed, valse profeten enzovoort. En mensen die in ieder geval goddeloos zijn. Hè. Zo, kijk, als je de eerste vers leest van de brief van Judas, althans het derde vers, hè, dan begint hij eigenlijk. Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof. Heb je het weer? Dat eenmaal de heilige en overgeleverd is. Waarom dan? Want, zegt hij, er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven, goddelozen, die de genade van God, onze God, in losbandigheid veranderen. En onze enige heerser en Heer Jezus Christus verloochenen. Het lijkt wel alsof Judas op zijn hart had, naar de mens gesproken om iets te schrijven over het gemeenschappelijk heil. Hè? Dat is natuurlijk heel mooi als je daarover kunt schrijven en spreken. Maar tegelijkertijd, en dat zal de geest van God geweest zijn die hem daarin geleid heeft. Ja, kwam hij tot de conclusie dat hij dat moest doen met een vermaning vanwege die insluipers, goddelozen, Die bevinden zich dus in de kring van de gelovigen. Maar tegelijkertijd de genade van God in losbandigheid veranderen. Nou, daar gaat hij dan helemaal over door in de volgende versen. En dan zegt hij uiteindelijk in vers 14. Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd. Zeggende, zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken die zij goddeloos bedreven hebben en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Nou, dat is een goddeloze boel hier. Hè? Vier keer het woord goddeloos in één vers. Maar dat typeert dus eigenlijk de toestand van de samenleving waarin Henoch destijds moest leven. Als gelovige. Als iemand die God kende. Want er staat, ook over hen heeft Henoch geprofeteerd. En dat ook over hen, ja, dat betrekt Judas op deze goddeloze leraars, deze goddeloze insluipers, waar hij het over heeft in zijn tijd. En ik moet erbij zeggen, de brief van Judas is ook heel sterk profetisch. Dat wil zeggen dat de inhoud van deze brief ook toegepast kan worden op de situatie in de eindtijd. En wat dat betreft is het wel leuk dat dat briefje ook net voor Openbaring staat. Want als je nou die goddeloze wereld daar iets over wil lezen, dan moet je het boek Openbaring gaan lezen. En dan zul je zien dat uiteindelijk een beestheerschappij zal zijn. En dat degene die aan het hoofd staat, het beest, dat die grote woorden spreekt tot God. Woorden van godslastering. En hij lastert alles. Hij lastert niet alleen God, maar ook degene die in de hemel wonen. Alles wat maar met God te maken heeft, wordt gelasterd. We hebben afgelopen zondag gesproken over de mens der wetteloosheid. 2 Thessalonicenzen 2. En daar staat ook dat hij, die wetteloosheid, dat betekent in ieder geval dat hij alles in opstand komt tegen alles wat God of voorwerp van verering heet. Nou, dat was kenmerkend kennelijk voor de dagen van Henoch. Want Henoch heeft geprofeteerd dat er een oordeel zou komen over die goddelozen. En natuurlijk, als je dat terug projecteert naar de oude geschiedenis, dan zal dat ongetwijfeld te maken gehad hebben met het feit dat de samenleving in de dagen van Noach ernstig afgleed en steeds goddelozer werd. En dan heeft het nog een tijdje geduurd, zeg maar, voordat het, ja, dat het tot een hoogtepunt kwam, zodanig dat God moest ingrijpen. Ik zeg wel eens van, God heeft gewacht totdat er nog slechts 8 zielen waren. Was wel net op het nippertje, hè? Als hij nog even gewacht had, was er geen enkele rechtvaardige meer geweest. Maar op het laatste nippertje, want God is langzaam tot toorn, God wil niet oordelen. God staat niet klaar om te oordelen. Maar God is langmoedig. En God die kan uitstellen. Hij kan nog dagen extra geven, zal ik maar zeggen. Maar bij God komt van uitstel geen afstel. Datgene wat hij gezegd heeft, dat zal ook gebeuren. En die samenleving in die tijd, ja, die heeft mensen gekend die hebben gepredikt, die hebben geprofeteerd. Henoch, van hem staat het geschreven. En hij heeft geschreven over het oordeel dat komen zou. Nou, toentertijd zal dat ongetwijfeld betrekking gehad hebben op het oordeel wat inderdaad later ook gekomen is, namelijk in de dagen van Noach, de zondvloed. En wat een einde maakte aan de wereld van de voortijd, hè. Maar profetisch gezien, en dat zie je dat Judas dat dus profetisch toepast, heeft het ook weer betrekking op die eindtijd. Als die goddelozen ook weer zullen oprukken en de genade van God veranderen in losbandigheid en de enige heerser en Heere Jezus Christus verloochenen. Dus hem wordt niet de eer gegeven die hem toekomt, enzovoort, enzovoort. Het wordt goddeloos. Er staat dat de vierschaar gespannen wordt. Dat vierschaar is een uitdrukking van oordeel. Er staat aan alle goddelozen de straf voor hun goddeloze werken. Dat heeft dus betrekking op datgene wat zij doen. Hun doen en laten. en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Ik zei nog eens, als je het boek Openbaring leest, dan kom je dat tegen. Want het is zo wonderlijk dat je daar ook ziet dat de zonde op een gegeven moment ja, niet meer te beteugelen valt. Zodat de aarde inderdaad vol geweldenarij wordt. Al was het alleen maar omdat de getrouwen, de gelovigen, die je in Openbaring tegenkomt, dat die zwaar te lijden hebben onder het gedrag van de ongelovigen. Er zal een teken worden gegeven aan de voorhoofd, de rechterhand. En er staat ook bij dat degene die dat teken niet aanvaardt, het teken van de Satan, dat die teken van het beest, als hij die niet aanvaardt, kan hij niet kopen of verkopen. Die gelovigen worden dus de dupe van het gedrag van die goddelozen. En het is zo wonderlijk, ik ga dat nog niet allemaal opzoeken, dat voert me te ver, maar je kunt het zelf nog wel eens nalezen. Dat als, zelfs als God met zijn oordelen komt, en God doet dat gefaseerd. Het boek Openbaring, weet je wel, die zes zegels, en dan komen er zeven zegels, en dan komen er zeven bazuinen, en uiteindelijk zeven schalen van gramschap. Alles gaat gefaseerd. Het is niet in één keer dat God de boel, gefaseerd. Want hij wil altijd nog weer mensen de kans geven om zich te bekeren. Maar er staat ook in het boek Openbaring dat die goddeloze zondaars, die zijn zo volhardend in hun zonde, dat ze weten nota bene dat God die oordelen zendt, en toch staat er, bekeren zij zich niet tot de Heere. Nou, daar moet je toch wel ver heen zijn, hè? Als je weet dat God een oordeel zendt, en dan vervolgens weersta je God, en bekeer je, ze kauwen liever op hun tong van pijn, dan dat ze zich bekeren tot God. Ik zeg nou maar even in mijn eigen woorden, maar dat is de indruk die je krijgt als je het boek Openbaring leest. Het is onvoorstelbaar. En dan kan je nagaan wat de zonde uitwerkt als je die zijn vrije loop laat. Nou, daar kwam je natuurlijk al heel aan het begin van de geschiedenis achter, want ik heb wel eens een dominee gehoord die heeft gezegd, toen er twee mensen op aarde waren, kregen ze ruzie. Toen er vier waren, werd de eerste moord gepleegd. En zo was het ook. Kain vermoorde zijn broeder. En waarom? Omdat Kain boos was. Hij verrichtte de werken der duisternis en hij wilde niet in het licht treden. En toen was Abel, die deed wel wat de Heere God van hem vroeg. En in plaats dat Kain zich conformeerde aan Abel, zei van joh, ik vind het zo fijn dat je mij voordoet hoe het eigenlijk moet. Dat ga ik ook doen. In plaats daarvan werd hij jaloers. En jaloezie, nou ja, dat is een vorm van, dat ontspint zich uiteindelijk in een vorm van haat. En wat dat teweeg brengt, is moord en doodslag. Dat vind je al op de, zeg maar, bij wijze van spreken op de eerste bladzijde van de Bijbel. Moet je nagaan als die wereld zo lang heeft bestaan en uiteindelijk in een eindtijd komt waarin alle dingen massaal geopenbaard zullen worden. Ja, dat is. En daarom heb ik wel eens gezegd, als je het boek Openbaring leest en je gelooft wat er staat, want dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Als je zo'n beetje leest van, zoals men in allerlei kringen en theologieën dat Bijbelboek gewoon wegverklaard heeft. Ja, dat is zo symbolisch. Dan moet je niet allemaal gewoon letterlijk nemen wat er staat hoor. Je moet vooral datgene niet doen wat God gewild heeft. Namelijk dat je zijn woord gewoon leest en verstaat zoals hij dat gewild heeft. Maar als je gelooft wat er in het boek Openbaring staat en je leest dat, dan lopen soms de rillingen over je rug. Omdat je weet dat dat nog allemaal moet gebeuren. Dus dat is een hele ernstige aangelegenheid. En Henoch heeft destijds in zijn wereld, de wereld die steeds verder afgleed in de goddeloosheid, heeft hij een boodschap verkondigd. En die boodschap, kun je zeggen van ja, dat was ook niet zo mooi, maar hij moest profeteren van een oordeel dat komen zou. En ik moet zeggen, als je de geschiedenis een beetje kent, ook de Bijbelse geschiedenis, dan merk je ook bij de andere profeten, Jeremia, Jesaja, noem ze allemaal maar op. Deze mannen die mochten van Gods wegen spreken en ze hebben geweldige dingen geprofeteerd. Als je ziet wat Jeremia allemaal geprofeteerd heeft, weet je wel, oh, dat is fantastisch. Maar tegelijkertijd wordt Jeremia ook wel genoemd de wenende profeet. Waarom dan? Wel, omdat hij ook de Israëlieten de waarheid moest voorhouden. En hen ook moest wijzen op waar het misging. Hij moest ook de vinger op de zere plek leggen. Nou, en in het algemeen gesproken, als vandaag zo was, toen zo, zal altijd zo zijn. Je mag van de mensen alles zeggen, maar ja, kom niet aan die zere plek. Je mag alles over de mensen zeggen, maar zeg het niet over mij. En je mag van alles en nog wat prediken enzovoort, ook vanuit de Bijbel, maar komt niet met de waarheid aan. En hoe meer de wereld vol wordt van de leugen, hoe meer de waarheid onder druk komt te staan. He, dat wordt ook in alle delen zo langzamerhand duidelijk, als je er oog voor hebt tenminste. He. En dan gaat het nog niet eens om de waarheid in Bijbelse zin, maar ook om de waarheid in het algemeen. He. En je kunt wel een beetje aanvoelen natuurlijk, want de mens, en die spreek ik even in het algemeen, he, nou zeg ik het even generaliserend, de mens is bezig met zijn eigen ding. He, en God speelt daarin geen rol, althans niet de God van de Bijbel. En de God die daarin een rol speelt, dat is de God deze eeuw. Met God met een kleine letter. En zonder dat mensen het dikwijls beseffen, hebben ze zichzelf overgeleverd aan de tegenstander. En dat is puur de Babylonische wereld, de wereld van Babel. Want Babel wordt gekenmerkt door afgoderij en allerlei goden die je mag aanbidden enzovoort. Maar denk erom dat je niet de God van Israël aanbidt. Dat hebben Daniel en zijn vrienden ook ondervonden toen zij in Babel waren als ballingen in de tijd van Nebukadnezar. Van alles en nog wat mocht je aanbidden, maar niet die God van Israël. Dus dat is kenmerkend voor een wereld die afglijdt in zonde en goddeloosheid. Dat is het gevolg er uiteindelijk van. En als je daarin dan de boodschap predikt, met de waarheid aankomt, ja, dan word je dat niet in dank afgenomen. En nou zeg ik het gewoon heel netjes. Jeremia is meerdere malen bedreigd, heeft in een kerker opgesloten gezeten, is in een put geworpen. Nou, je kunt het allemaal lezen. En denk je, waarom? Die man die had het goede voor met het volk, die mocht een boodschap van de Heer verkondigen. Ja, maar daar zat hij zo niet op te wachten. Helemaal niet zelfs. Die wilden ook hun eigen ding doen. En Jeremia die predikt geweldig mooie dingen, maar soms ook hele ernstige, vermanende dingen. En dat die beter niet kunnen doen. Later in de Bijbel vind je er nog zo'n treffend voorbeeld. Tenminste, ik vind dat altijd zo treffend. Hè? Stefanus. Hey joh, Stefanus. Ja, zijn naam betekent kroon. Dus daar zit al iets heel moois in. Hè? Kroon. Stefanus, kroon. Kroont hem met gouden kroon, zingen alles. Hè? Ja. En die Stefanus die staat daar ook voor de mannen van Israël. En dan, om zijn boodschap body te geven, gaat hij de hele geschiedenis van Israël erbij halen. Hè? Prachtig mooie toespraak, Handelingen 7 en 8. Hè? Stefanus die heel die oude geschiedenis oprakelt, hè? En het zijn mensen van zijn tijd allemaal voorhoudt. Zegt, kijk, dit is er gebeurd, dat is er gebeurd. Hij noemt het een na het andere, noemt hij op. En uiteindelijk dan komt hij aan het eind van zijn preek. Hè? En dan laat hij zien dat, zoals de vaderen ongehoorzaam geweest zijn, ja, zegt hij, zo zijn jullie ook ongehoorzaam. Niet met de bedoeling om ze nou eens even vervelend aan te spreken, maar gewoon om ze te laten zien in welke situatie ze zich bevonden. Want daaruit was namelijk redding nodig. En dat is net als Petrus zegt op de Pinksterdag van, jullie, zegt hij tegen de mannen van Israël, hebben de leidsman ten leven gedood. Dat mag je vandaag haast niet meer hardop zeggen hoor. Maar Petrus die zei dat tegen de mannen van Israël in Jeruzalem. Jullie hebben de leidsman ten leven gedood. En dan zou je denken, oh wacht even, nou gaat hij bulderen van het oordeel. Nee, want Petrus die zegt dan tegelijkertijd, ja, jullie hebben eigenlijk helemaal niet geweten wat je gedaan hebt. En er komt nog iets bij. Terwijl jullie dat deden, ging Gods plan in vervulling. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden worden uitgedeld en de tijden van verademing mogen komen. En hij Jezus, die voor u tevoren bestemd was, zende. Dus er was geen man overboord. Als het volk op dat moment tot bekering gekomen was en gezegd had, Petrus, je hebt gelijk jongen, we zijn fout geweest, we belijden het. Dan was de hemel open gegaan. Maar ze deden het niet. Nee, Petrus en Johannes werden het zwijgen opgelegd. Denk erom, hou je mond. Het is kenmerkend voor mensen die wandelen in de duisternis. Dat mag vooral niet aan het licht komen. De Heer Jezus spreekt ook over Johannes 3. Nou, Stefanus overkwam dat ook. Want als hij uiteindelijk zegt hoe de Joden eraan toe zijn, het zijn mannen van Israël, dan knarsen ze de tanden tegen hem. Zo boos zijn ze, moet je nagaan. Knarsen tandend. Hè? En dan rapen ze stenen op om hem te stenigen. En terwijl Stefanus daar doodgegooid wordt met stenen. Afschuwelijk. Hè? Als ik dat lees dan denk ik, wat dat zou je toch overkomen. Hè? Dat je daar, hè? Dat je allemaal van die stenen tegen je kop aan krijgt. En weet ik waar allemaal. Met de dood tot gevolg. Onvoorstelbaar. Maar goed. hoe mensen dat ook kunnen doen. Hè? Dat snap je ook niet, weet je wel. Dan denk je ook wel eens van ja, ik hoorde net nog toen ik hier naartoe reed. Hè, ik weet niet of ik het ook gehoord heb in het nieuws van een stel gevangenen in Duitsland, in Berlijn. Hè, die hebben iemand gewoon net zo lang gemarteld tot hij dood ging. En toen hebben ze hem eerst opgehangen met een touw of zo en dat lukte niet. En dan hebben ze nog maar weer gemarteld een paar uur. En uiteindelijk hebben ze met een laken opgehangen en toen lukte het wel. Dan kunnen ze zeggen, ja, dat zijn gevangenen. Ja, maar goed, dat zijn toch ook mensen? En dan medegevangenen, weet je wel. Medemens. Ik begrijp gewoon niet hoe je dat kan doen. Hè? Ik snap wel, maar ik kan me nog iets voorstellen bij een impulsreactie, weet je wel. Stel je voor dat je vrouw iets aangedaan wordt, of je kind of zo, noem maar wat. Hè? Dan kan ik me wel voorstellen dat je iemand bij wijze van spreken helemaal van de wereld slaat in één keer. Hè? In een vlaag van verstandsverbijstering, noem maar wat. Maar dat je zo met voorbedachte raden, weet je wel, bezig, dat is onvoorstelbaar. Dan denk ik van hoe moet je dan in elkaar zitten als mens? Hè? Wat voor gevoelens heb je dan? Wat zie je dan of wat zie je niet meer? Hè? Nou, zo was het ook bij Stefanus. Men neemt stenen op en men gaat hem, weet je wel, tegen hem aangooien. Net zolang tot hij dood is. Dat is onvoorstelbaar. Hè? Maar dan is het aan de andere kant ook zo geweldig dat terwijl Stefanus gestenigd wordt, ziet hij de hemel geopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Zo werkt God, hè. En ik weet niet wat Stefanus allemaal gevoeld heeft en zo. Ik weet het allemaal niet. Maar ik geloof wel dat God bij hem was in die steniging. Dat geloof ik. Hè? En hoe je dat dan verder in moet vullen, weet ik niet. Maar dat geloof ik wel. En dan zie je toch weer dat God inderdaad de overwinnaar is en ook de overwinning geeft. Goed, ik heb hier even wat nadruk op gelegd ook om toch te proberen een beetje de situatie van het leven van Henoch ook te schilderen. En daar komt ook nog iets bij, dat in Judas vers 14 staat, ook over hen heeft Henoch, en dan staat er, de zevende van Adam af. Hè? En dat zijn altijd van die dingen, weet je wel, dan denk ik van ja, waarom staat dat er nou bij? Hè? Want wees nou eerlijk, als er nou niet bij gestaan had u het gemist? Nee, als er gewoon gestaan had, ook over hen heeft Henoch geprofiteerd, zeggende, dan had je niet gedacht van, hey, de hoeveelste was hij eigenlijk van Adam? Weet je wel, dat denk je ook helemaal niet aan. He? Toch staat het erbij. En als het er dus bij staat, ja, dan heeft het ook een bepaalde betekenis. He? Dat is net zoals dat het in Romeinen 5 was. He? 5 staat dat Adam een beeld is van de komende, weet je wel. Nou, dan moet je dat gaan onderzoeken. In hoeverre is Adam dan een beeld van de komende? He? En dan kom je tot prachtige studies. Dan zie je dat Adam een geweldig type is van de Heer Jezus Christus. En als hier staat, hij is de zevende van Adam. Dan moet je je voorstellen, dan is het naar mijn idee niet alleen maar een kwestie dat even geteld moest worden of zo. Maar juist dat aspect, hè, dat hij de zevende is. Hè, want de zevende, dat weet u, dat geeft iets aan van een volheid. Een volkomenheid. Zeven is het getal van de volkomenheid. En daar wordt de cyclus mee afgerond. Het begint bij de 1 en het eindigt bij de 7. Als je een beetje gevoel hebt voor typologie in de Bijbel. Hè, en ook de geestelijke betekenis van getallen. Dan leer je dat, dan weet je dat ook. 7, hè, daar eindigt een cyclus. Als Otto achter het orgel zit, hè, dan gaat hij een octaafje doen, weet je wel. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. En heb je de 7 gehad en dan krijg je de 8. Dat is precies dezelfde als die eerste, hoor. Alleen een octaaf hoger. De 8 is net zo, precies hetzelfde als de 1, alleen op een ander niveau. En de 7 staat voor de afsluiting, de afronding. En de 8 staat dan voor het nieuwe begin, zal ik maar zeggen. Jongetjes werden besneden op de 8e dag, waren 7 dagen voorbij. En op de 8e dag vond de besnijdenis plaats. En die besnijdenis naar het vlees op de 8e dag is een type, een beeld van de besnijdenis des harten. En dat betekent dat als je de besnijdenis des harten ontvangt, als je tot geloof komt en je wordt besneden naar het hart, niet naar het vlees, maar naar het hart, in geestelijke zin dus, dan betekent dat een afronding van je oude leven, je leven als zondaar, en het betekent een nieuw begin, namelijk een leven als kind van God. Dat mag duidelijk zijn, hè? Bovendien, de zevende van Adam, dat geeft dus eigenlijk die voltooiing van Adam, van die cyclus van Adam aan. En dan kom je als vanzelf terecht bij de laatste Adam. Ja, zie je het naar beneden, hè? 1 Korinther 15. Want de laatste Adam, dat is Christus. En dan staat van diezelfde Christus geschreven, niet alleen dat hij de laatste Adam is, maar ook dat hij de tweede mens is. Adam was de eerste mens, Christus is de tweede mens. En daarin zou je dus ook kunnen ontdekken dat Henoch in zekere zin ook een type is van de persoon van de Heer Jezus Christus. Want, en als het dan gaat om onderwijzing, ja, dan zit je natuurlijk bij de Heer Jezus goed, want hij is, werd al in het Oude Testament genoemd, de leraar ter gerechtigheid. Hij is de grote onderwijzer, de grote docent. En zijn volgelingen worden ook leerlingen genoemd. En zo ging de Heer Jezus ook door het leven als rabbi, als meester. Rabbi. Leermeester namelijk. En dat niet alleen, maar ook zijn leven op aarde was het leven van een profeet. Met dien verstande dat hij alle andere profeten natuurlijk oversteeg. Want hij was het woord in eigen persoon. Hebreeën 1 begint daarmee. Hè? Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten. En dat begint al bij Mozes. Hè? Want Mozes is de eerste profeet, zeg maar. Althans wat het schrijven van de Bijbel betreft. En dus zo doorgaan al die profeten. Hè? Zo heeft hij in het laatst der dagen tot ons gesproken. En dan staat er letterlijk in zoon. In zoon. Niet in de zoon, maar in zoon. Dat lidwoordje ontbreekt in de grondtekst. Staat wel in onze vertaling. Want men vond het kennelijk een beetje vreemd om dat zo letterlijk te vertalen. Want ja, wie spreekt er nou zo? Hè? Ja, wij niet, maar God wel. Heeft hij tot ons laatste dag gesproken in zoon. En dat het lidwoordje ontbreekt, dat zegt iets, dat betekent iets. Dat betekent namelijk dat de zoon feitelijk gezien wordt als de openbaring van God. En dus de zoon was niet maar een instrument in de hand van God, hè, zoals de profeten dat geweest zijn. Niemand van de profeten kon zeggen, ik ben het woord. Nee, dat kon alleen maar van toepassing zijn op de zoon, namelijk op Christus. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, schrijft Johannes, een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige geboren zoon heeft hem doen kennen. En later zegt de Heer Jezus ook in Johannes 14, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij heeft gesproken in zoon. Maar dat neemt niet weg dat hij dus wel degelijk de ware profeet is, hè? Zoals Mozes hem ook heeft aangewezen destijds, na mij zal de Heere u een profeet doen opstaan, naar hem zult gij luisteren in alles wat gij doet, enzovoort. Met andere woorden, als je naar die profeet luistert, dan zul je inderdaad het leven ontvangen. Dat zei Mozes destijds al. En nou, als het dan gaat om het leven van Henoch, CQ van de Heere Jezus, ja, dan kan ik niet aan de indruk ontkomen als ik de evangelie zo lees, dat de Heer Jezus een gode welgevallig leven heeft geleid. He? En dat is ook zacht uitgedrukt natuurlijk. Want het is zo dat er niemand eigenlijk zo ja, volmaakt leven heeft geleid hier op aarde als mens in vernedering dan de persoon van de Heer Jezus Christus. He? Daarmee moet je bedenken dat van zonde op geen enkele wijze sprake was in het leven van de Heer Jezus. He, de Heer Jezus die was zonder zonde. He, hij was niet verwekt door het vlees. Maar hij is geboren uit de geest, uit God geboren. He. En ja, al wat uit God geboren is, zondig niet. En zo was het met de Heer Jezus ook. De zonde was niet in hem. He. Hij was in een lichaam aan dat der zonde gelijk. En dan hij had een vernederd lichaam, net als wij. Hij was dus vertrouwd met ziekte. Hij kende de beperkingen van het lichaam, dat ondervond hij allemaal. En hij moest ook, ja, Hebreeënbrief zegt ook, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dus die weg die hij gegaan is wel degelijk een lijdensweg. Alleen dat kwam niet omdat hij een zondaar was en dat dat gewoon lag opgesloten in zijn leven als zondaar, maar dat kwam omdat hij zich wilde vernederen onder de machtige hand van God. En dan gaat natuurlijk ook dat principe op, dat wie zich vernedert voor God, die zal uiteindelijk verhoogd worden. Maar zo heeft de Heer Jezus dus ook al de gerechtigheid der wet verbracht. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, zegt de Heer, maar ik ben gekomen die wet te vervullen. En de Heer heeft dat gedaan. Hij is in alles gehoorzaam geweest, ja, tot de dood des kruises. En zo heeft hij het volmaakte leven, Gode welgevallig leven, heeft hij geopenbaard. En hoe kwam dat? Wel omdat hij in zijn levensopenbaring een gelovige was. Want zonder geloof is het onmogelijk Gode welgevallig te zijn. En de Heer Jezus was een gelovige. Dat klinkt altijd gek als je dat over mensen zegt, is het heel normaal. Maar als je het over de Heer Jezus zegt, klinkt het altijd een beetje gek. Vind je niet? Maar als je de Bijbel leest, de Evangelie, dan merk je dat deze mens, Jezus van Nazareth, een gelovig mens was. En zocht de wil van God te doen. Te allen tijd. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij ging nooit zijn eigen weg. Hij had zijn leven hier op aarde uitgeleverd aan God om de wil van God te volbrengen. Om te doen datgene wat hij van zijn hemelse vader moest doen. Daarin is hij gehoorzaam geweest. En het is zelfs zo, broeders en zusters, maar goed, dat is weer een wat ander verhaal. In Romeinen, en ook andere schriftplaatsen, maar met name in Romeinen 3, daar laat Paulus ook zien dat buiten de wet om en de profeten om, heeft God gerechtigheid geopenbaard, waar die wet en de profeten van getuigd hebben. Namelijk gerechtigheid Gods door het geloof, staat de vertaling, van Jezus Christus. Door het geloof van Christus. En dat staat er ook gewoon in de grondtekst. Mijn NBG-vertaling heeft door het geloof in Christus, maar dat klopt niet. Er moet staan door het geloof van Christus. En dan staat erachter, voor allen die geloven. Dus gerechtigheid van God. Als je nou gerechtigheid wilt ontvangen, zoals God het heeft bedoeld. Dus als je Gods gerechtigheid wilt ontvangen, niet wat de wereld te bieden heeft, maar wat God te bieden heeft. Als je die gerechtigheid wilt ontvangen, dan heeft God gerechtigheid geopenbaard, zichtbaar gemaakt. Hoe dan? Door het geloof van Christus. Door de trouw, door de gehoorzaamheid van Christus. Want de Heer Jezus Christus hield zich aan datgene wat God had gezegd. Hield zich aan de wil van God. En dat leven dat hij openbaarde, was dus ook het leven in volle betekenis van de rechtvaardige. Zo wordt hij ook genoemd overigens. De rechtvaardige. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren. In alle opzichten. Wel, dat leven dat hij heeft geleid, en waarmee hij tot zijn einde gekomen is, en dat God heeft behaagd tot in de dood, dat leven heeft God sinds zijn opstanding in de aanbieding. En als je dan vandaag het evangelie hoort en je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan krijg je deel aan dat leven. Wat voor leven is dat? Een Gode welgevallig leven. Want God, als je tot geloof gekomen bent, ziet je dan niet meer aan in Adam, maar hij ziet je aan in Christus. Dat is waar Paulus in Romeinen 5 en 6, het zesde hoofdstuk, op terechtkomt. Als hij Adam en Christus naast elkaar zet. Zoals in Adam allen hebben gezondigd, zo zijn we in Christus allen gerechtvaardigd. Niet een eigen gerechtigheid, maar je hebt het gekregen. En zo ziet God dus dat leven van Christus voor je. En dat wordt geprojecteerd op jouw leven. En daar mag je blij mee zijn, daar mag je God voor danken. En dat betekent ook dat je, als je naar de toekomst kijkt, dat je de dood dus ook niet zult zien. En dat wil dus zeggen dat je niet op een gegeven moment dit lichaam moet afleggen. Want die tijd die komt natuurlijk. Want het is de mens gezet. Ja. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Nou, hoe ontkom je daaraan? Wel door het geloof. Want als je gelooft, zul je de dood niet zien. En dan moet je dus denken aan de dood, inclusief dat oordeel. De dood ook als situatie waarin het oordeel voltrokken wordt. Want, zegt Paulus in Romeinen 8, zo is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En die veroordeling die is er niet. En als het oordeel in de toekomst komt, ja, dan moet je erop rekenen dat jij er niet, dat jij geen onderwerp van oordeel bent. Ja, klinkt een beetje raar, maar ja, je bent voorwerp, hè? Je bent geen voorwerp van oordeel. Nee. Hè, want dat is ook, lees maar even wat er staat bijvoorbeeld in Johannes 5. Johannes 5. Er staat in vers 24 van Johannes 5. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. De apostel Paulus die schrijft later in Colossenzen 1 vers 13 en 14, weet je wel, die bekende versen die dus volledig van toepassing zijn op ons als leden van het lichaam van Christus. Daar schrijft Paulus ook dat dat God, de Vader, ons verlost heeft uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ja. Dus dat is een verwisseling van plaats. U hebt de ene plaats verlaten. Dat is nu dus al realiteit. En die plaats die daar genoemd wordt de macht der duisternis, die sfeer hebt u verlaten. Denk erop. Dat wil dus niet zeggen dat de duisternis verdwenen is. En dat de Satan niks kan doen of zo. Dat je gevrijwaard bent van de listen of de aanvallen van de tegenstander. Nee, daar staat, hij heeft je verlost uit de macht van de duisternis. En dus al wat de duisternis voortbrengt, ja, dat kan je leven beschadigen. Dat kan je leven voor een deel beheersen of zo. Maar de uitwerking ervan, die is weggenomen. En net zo goed als dat je in Christus het nieuwe leven hebt ontvangen. In Christus ben je een nieuwe schepping. Je bent uit God geboren. Hè? Wedergeboorte. Dat nieuwe leven heb je ontvangen. Nou, dat nieuwe leven kan niet zondigen. En toch neem je zonden waar in de praktijk van je leven. Hoe komt dat? Nou, dat ligt op het terrein van de oude schepping. Maar het gevolg van de zonde, namelijk de dood, ja, die treft jou niet. Je wordt niet meer geoordeeld, je gaat niet meer dood, je komt niet in de dood terecht vanwege zonde en dat soort dingen. Nee, je hebt de genade ontvangen en die genade is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Je bent overgeplaatst. Je bent van de ene plaats verwijderd en in de andere plaats ben je terechtgekomen. Zonder dat dat nou direct lichamelijk gestalte heeft gekregen, want ja, ik zeg maar zo, in geestelijke zin is dit allemaal realiteit voor mij en mijn lichaam hobbelt erachteraan. Maar ja, dat is in de meeste gevallen zo met mijn lichaam. Ik sport nog wel eens, hè. Doet u dat ook nog? Ja, dat moet je doen, hè. Dat is gezond. Ja. Nee, maar dan heb je zomaar kans dat je je leven verlengt met 2 maanden, weet ik veel. Nee, maar ik sport af en toe wel eens, ook omdat ik het leuk vind, hoor. Een beetje mijn gewicht moet passen en al die dingen, weet je wel. Maar ik vind het gewoon leuk om te boffelen. Ik heb vroeger als jonge vent al veel gesport. Dus nou doe ik dat ook nog wel. Maar, en dat is altijd, ja, tot groot verdriet van mijn vrouw. Want ook als wij bijvoorbeeld met z'n tweeën een eindje gaan fietsen. En dat kan je bij ons in Wijk Beduursteek schitterend fietsen. Maar ik krijg altijd op mijn kop van Nella dat ik zo hard fiets. Ja, want dat heb ik nog eenmaal. Als ik op zo'n ding zit, dan wil ik gewoon vooruit, hè. En soms dan heb ik zo'n, ik heb zo'n oude ATB, weet je wel. Zo'n all-terrain bike heet dat dan weer. Soms noemen ze een ding. Zo'n mountainbike noemen ze die in de volksmond, hè. En dan ga ik daarmee aan de gang. Nou, jongen, dan ben ik net een beest, hè. Maar dan wil ik maar het hardst, hè. Maar wat ik kan constateren is dat ik met mijn geest nog veel sneller kan dan met mijn lichaam. Hè? Ja, want dan is er iemand die zie ik in de verte voor mij fietsen of zo. Of, en dan denk ik van, nou, die ga ik nog even inhalen, hè. En dan met mijn geest, dan ben ik er zo, hoor. Ja. Maar met mijn lichaam duurt het toch altijd wat langer. Hè. En zo zie je maar dat de geestelijke dingen niet corresponderen met de lichamelijke dingen. Nou, dat is ook weer een bemoediging, hoop ik. Wat een geestelijke realiteit is, is nog niet lichamelijk zo. Maar dat is toekomstmuziek, want we hebben de geest als eerste gave ontvangen, schrijft Paulus. Nou, dan volgt er ook een tweede gave, dat kan niet anders. En dat is de verlossing van het lichaam. Even naar Johannes hoofdstuk 11. Johannes hoofdstuk 11. Daarbij die wonderlijke geschiedenis van de opwekking van Lazarus. En daar staat bij die gelegenheid dat de Heer zegt, vers 25, Jezus zei dat eraan, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? En zij zei dat er hem, ja Heer, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En dus je gelooft in de Messias, je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan zul je leven, ook al ben je gestorven. Want dat leven dat ontvang je, op het moment dat je tot geloof komt, dan krijg je deel aan de levende. En zelfs al moet je je lichaam dan straks afleggen, dan blijft het leven gewoon doorgaan. En nou is het mooi dat de Heere God er ook een voorziening voor heeft, dat als je dit lichaam aflegt, dan is er ook weer een ander lichaam dat klaar ligt om te ontvangen. Perfect geregeld, vind je niet? Ja. Nou, dat is toch geweldig. Daar hoef je dus geen zorgen over te maken. En al wie zich er zorgen over maakt, Paulus deed in ieder geval niet. He, want Paulus die schreef in Filippenzen 1, dus, nee, ik ga het niet opzoeken hoor, die woorden ken je allemaal namelijk. En, oh, weet dat je ze niet kent. Hey, weet je wel, van dat Paulus zegt van, het leven is mij Christus. Letterlijk staat er, te leven is mij Christus en het sterven is winst. Dus Paulus die zat er helemaal niet mee hoor. Sterker nog, als je het zo leest dan denk je van, nou, hij wou wel dat het al zover was. Maar het was nog niet zover, hij moest nog een poosje op aarde blijven. Hij moest nog een poosje zijn taak blijven vervullen. Henoch hoefde dat niet meer te doen. En want Henoch, die leefde goden welgevallig en die heeft ook de belofte gekregen dat God hem weg zou nemen. Staat ook in Hebreeën 11. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Door het geloof. Op grond dus van een uitspraak van God. God heeft iets gezegd. En Henoch geloofde dat. Wat God precies tegen Henoch gezegd heeft, dat weten wij niet. Zal in ieder geval iets te maken hebben ook met het feit dat hij moest gaan profeteren. Want dat hebben we gelezen in Judas vers 14. Dat hij geprofeteerd heeft. Nou, dat zal hij niet uit zichzelf gedaan hebben. Dat zal een opdracht van God geweest zijn. Ik denk dat Henoch ook in eenzelfde situatie zat. Maar ik hou een slag om de arm hoor. Want ik wil nou nog even iets ten slotte nog zeggen wat niet zo algemeen gangbaar is misschien. Maar dus wat er precies gezegd is, weet ik niet. Maar dat God iets gezegd heeft is duidelijk, want hier staat door het geloof. En dat daar een bepaalde belofte aan verbonden was voor Henoch, dat is ook duidelijk. Dat heeft te maken met het wegnemen. Want door het geloof is Henoch weggenomen. Dus op grond van zijn gehoorzaamheid aan dat woord van God. Nou, als ik de Bijbelse ingrediënten erbij neem, dan denk ik van ja, dat zal wat te maken gehad hebben met zijn prediking. En dan ja, heb ik niet zoveel moeite om mij iets voor te stellen, namelijk dit, dat het Henoch in zijn dagen ongeveer net zo vergaan is als elke andere prediker in zijn dagen. Namelijk, dat als je aankomt met hele mooie dingen, dan ben je de meneer, maar als je aankomt met oordeel, als je de mensen wijst op hun werkelijke toestand, als je de vinger op de zere plek legt, dan heb je het gedaan. En dat zou ook een reden kunnen zijn waarom Henoch weggenomen is. Ik denk dat we even misschien een misverstand moeten wegnemen. Want er is namelijk over het algemeen de gedachte, dat zegt men ook van ja, Henoch is niet gestorven, maar die is rechtstreeks naar de hemel gegaan. En dat klinkt mooi, maar dat staat nergens in de Bijbel. Dat staat niet in Hebreeën 11, staat ook niet in Genesis 5. Dat Henoch naar de hemel is gegaan. Dat staat er niet. Daar staat dat God hem heeft weggenomen. En in mijn vertaling staat dan helaas ook nog, moet ik erbij zeggen, Genesis 5 vers 24, dat God hem heeft opgenomen. Nou, dat woord opgenomen kun je ook vertalen met wegnemen. Ik denk dat het juist vertaald is met opgenomen, dat de vertalers gedacht hebben, ja, die is naar de hemel gegaan. Want dat is namelijk de algemene gedachte. Hè? Dat Henoch niet gestorven is en dat hij zo rechtstreeks naar de hemel gegaan is. Wel nu, en laat ik het zo voorzichtig mogelijk zeggen, dat is nog maar de vraag. Want wat mij betreft kan dat zowel linksom als rechtsom. He, op zichzelf zou ik er helemaal geen bezwaar tegen hebben dat Henoch naar de hemel gegaan is. Maar ik vraag me af of dat zo is. Het punt is namelijk mensen, als er hier staat in hoofdstuk 11 vers 5, door het geloof is Henoch weggenomen. Dan staat daar een woord in de grondtekst, dat betekent letterlijk overgeplaatst. He, daar staat het woord metathesis. Thesis, kent u dat woord thesis, kent u wel, hè? Hypothese, thesis, stelling betekent dat. Stelling of plaatsing. En meta betekent ver of weg. Dat is een voorvoegsel. Dus metathesis betekent verplaatsing. Als u bijvoorbeeld eventjes leest wat er staat in... moet ik even kijken hoor, heb ik het opgeschreven. In Handelingen 7 is dat. Ja, Handelingen 7. In Handelingen 7, daar staat... In vers 16 is dat, meen ik. Ja, 15. Handelingen 7, vers 15, dat is die reden van Stefanus. En daar staat, en Jacob trok af naar Egypte en hij zelf stierf. En onze vaderen. En zij werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham voor een som geld van de zonen van Hemor te Sichem gekocht had. Dat woord overgebracht, dat is in de grondtekst precies hetzelfde woord als in Hebreeën 11 vertaald is met weggenomen. En overbrengen, dat heeft in ieder geval ook de gedachte in zich dat je in dit geval het lichaam van Jacob verplaatst van de ene plek naar de andere plek. En ik denk, als je het zo letterlijk mogelijk wilt vertalen, dan had je dus gewoon moeten vertalen met door het geloof, als we het even toepassen op Henoch, door het geloof is Henoch verplaatst. Overgebracht. Van de ene plaats naar de andere plaats gegaan, zodat hij op die plaats waar hij aanvankelijk was niet meer werd gevonden. Zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen of overgeplaatst. Dus er staat niet bij dat Henoch is opgenomen in de hemel, wat wel de gebruikelijke verklaring is, maar in deze passage, nog in Genesis, is überhaupt sprake van de hemel. Henoch werd dus overgezet, opdat hij de dood niet zou zien. En ja goed, dat is een beetje de moeilijkheid natuurlijk van, wat betekent dat nou? Betekent dat nou dat Henoch dus niet gestorven is? Ja, op het eerste gezicht denk je dat ook, hè? Ja. Maar ik heb net al een paar keer ook iets gezegd van gelijke strekking. Namelijk, ik zal de dood ook niet zien. Hoe komt dat? Omdat ik een gelovige ben. Waarmee ik dus niet zeg dat ik niet zal sterven. Althans, dat ik mijn lichaam niet zal afleggen. Maar ik zal de dood niet zien. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Heer Jezus zelf. En want als je gelooft, dan ben je overgegaan uit de dood in het leven. Goed, dat zou je zo kunnen interpreteren. Anderzijds zijn er ook die zeggen van ja, waarschijnlijk heeft dat betrekking op het feit dat de mensen in de omgeving van Henoch, die woorden van hem gehoord hebben, die profetie van straf en oordeel, ja, dat die een bedreiging voor hem vormden en dat God hem op zeker moment heeft weggenomen, heeft verplaatst, want anders zou hij door die mensen worden gedood. Dat is ook een mooie gedachte, vind je niet? Nee, ik noem ze maar even, die gedachten, die verschillende gedachten die er zijn. Omdat je, kijk, als je ervan uitgaat dat, wat men over het algemeen doet, dat Henoch naar de hemel is opgenomen, dan kom je toch in conflict met allerlei zaken. Want dat betekent, als Henoch niet gestorven is, dan betekent dat hij tot op de huidige dag waarschijnlijk nog leeft. En dan heeft hij het wel erg lang volgehouden. Iemand kan zeggen van ja, maar God heeft hem veranderd. Hè? Zoals ook 1 Korinthe 15 zegt. Niet alle zullen wij ontslapen, maar alle zullen wij veranderd worden. Hè? In een ondeelbaar ogenblik. Maar dan moet je goed bedenken dat 1 Korinthe 15 betrekking heeft op de opstanding. En van die opstanding staat in hetzelfde hoofdstuk van 1 Korinthe 15 dat Christus de eersteling is. Dus het kan natuurlijk niet waar zijn dat Henoch destijds al is opgestaan of veranderd is, dat wil zeggen dood en opstanding in een ondeelbaar ogenblik, terwijl Christus later nog moest volgen, want hij is de eersteling. Ik wil overigens ook niet zeggen dat iemand voor die tijd niet uit de dood kon opstaan. We hebben net gezien in Johannes 11 dat Lazarus dat ook kon, althans. Hij kon het zelf niet, maar het gebeurde wel. Dat was voor de opstanding van de Heer Jezus. Zo zijn er meer opwekkingen geweest in oudere dagen. Ook in het Oude Testament kom je ze tegen. Maar dat betekent dat mensen die ontslapen zijn opstaan in hetzelfde leven. En dan uiteindelijk na verloop van tijd nog een keer gestorven zijn om uiteindelijk deel te hebben aan de opstanding. Maar dat is natuurlijk een heel ander thema. Nou, als het gaat om, als ik zeg van ik zal de dood niet zien, dan bedoel ik daarmee dat ik dus, omdat ik een gelovige ben, de dood niet zal zien. Nee, want ik heb het leven ontvangen. En zelfs als ik gestorven ben, zal ik leven. Dus voor de gelovige speelt niet meer de dood. En ja, ik moet zeggen, op zich heb ik er niet zoveel moeite mee om dat gewoon te lezen als een soort van bevestiging van dat Goden welgevallige leven. Hè? Dat Henoch verplaatst is, zodat hij de dood niet zag. En niet meer gevonden wordt, want God had hem weggenomen. Dat hij dus van de ene plaats naar de andere plaats is gebracht uit bescherming. Om niet op dat moment gedood te worden door de omstander om hem heen. En wellicht dat God dat gezegd heeft. Van jongen, ik geef je deze opdracht. Doe dat. Wees niet bang voor de mensen. Laat je niet door de mensen terughouden. Ze zullen je er niet om lief hebben. Ze zullen niet achterna lopen in grote getalen. Maar je hebt een boodschap te verkondigen. Je moet vertellen dat er een oordeel komt. En dat hun goddeloosheid gestraft wordt. En op het moment dat ze je iets willen aandoen, zal ik ervoor zorgen dat het niet gebeurt. En die belofte die is kennelijk ook in vervulling gegaan. Voor zover we dit getuigenis kunnen aannemen. Dat is nog een keer bij iemand anders ook gebeurd, hè?
Mozes is
gestorven. Mozes is gestorven. Dat staat tenminste wel letterlijk in de Bijbel. Ja. Elia. Ja, Elia. Die is ook verplaatst. Dat is ook de algemene gedachte dat Elia met paard en wagen de hemel ingesjeest is, hè? Nee, maar dat is toch zo, of niet? Dat is de algemene gedachte. Ja. Zeg u?
Met vurige wagens.
Ja, met vurige wagens, ja. Ja, zo heeft Elisa hem zien gaan.
Ja.
En werd ten hemel opgenomen. Dat wil zeggen dat hij losraakte van de aarde op een of andere manier. Maar dat hij daarmee in de hemel is terechtgekomen. En daar verder is gaan leven enzovoort. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Wat Elia betreft hebben we het ietsje makkelijker. Want in de Bijbel kom je tot ontdekking dat Elia inderdaad niet naar de hemel gegaan is. Maar op een andere plaats is terechtgekomen. Misschien is het goed om dat even te lezen in 1 Koningen. Even kijken hoor. Koningen 22. Ja. Daar staat. Ik ga even wat bladeren hoor, we moeten even een paar dingen naast elkaar leggen. 1 Koningen 22, vers 41, daar staat Jozafat nu, de zoon van Asa, werd koning over Juda in het vierde jaar van Agab, de koning van Israël. Ja, u moet die teksten maar even noteren of zo, of dat u het zelf thuis nog eens even kan nalezen. Of misschien later via het bandje, want er wordt een bandje opgenomen toch? Kan je nog even rustig naluisteren, dus probeer het nou allemaal even niet op een rijtje te krijgen. Ik lees gewoon even die dingen. 2 Koningen 3. Daar staat in vers 11. Maar Jozef had vroeg, is hier geen profeet des Heren om door hem de Heren te raadplegen? Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zeide, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. En Jozef had zeide, bij hem is het woord des Heren. Ja, hebben we ook even gelezen. En dan gaan we naar 2 Kronieken 21. 2 Kronieken 21. Dus Jozefat die raadpleegt Elisa. En Elisa was de opvolger van Elia. Ja. 2 Kronieken 21 zei ik. En dan staat er in dat hoofdstuk vers 1. Jozefat ging bij zijn vaderen te rusten en werd begraven bij zijn vaderen in de stad Davids. Zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. Ja. Dus Jozefat leefde en was regeerder over Juda. In de dagen van Jozefat heeft de, zoals we dat dan noemen, de ten hemel opneming van Elia plaatsgevonden. In de plaats van Elia kwam Elisa. Later als Jozefat vraagt, is er hier niemand die het woord Gods kan prediken, dan wordt hij naar Elisa verwezen. Want dat is de profeet. En hier staat in 2 Kronieken 21 dat Jozefat overleden is. En dat hij begraven is in de stad Davids en dat zijn zoon Joram koning werd in zijn plaats. En dan gaan we even naar het 12e vers van hoofdstuk 21. Nee, vers 11. Dan leven we dus in de tijd van koning Joram. Ook hij maakte offerhoogten op de bergen van Juda. Hij bracht de inwoners van Jeruzalem tot afgoderij en verleidde Juda. Toen kwam er een schrijven tot hem van de profeet. Hé, hey, hoe kan dat nou? Die was toch al lang in de hemel? Want dit is de zoon van Jozefat, hè? Joram. Toen kwam er een schrijven tot hem van de profeet Elia. Dat luidde, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, omdat gij niet gewandeld hebt in de wegen van uw vader Jozefat en van Asa, de koning van Juda, maar gewandeld hebt in de weg der koning van Israël en Juda en de inwoners van Jeruzalem ter afgoderij hebt gebracht naar het voorbeeld van het huis van Achabs, ja, nou ja, enzovoort. Hij krijgt in ieder geval een reprimande op schrift. Van de hand van Elia. Nou, dan kan je twee kanten op. En u weet, zo genadig ben ik altijd weer, dan mag u zelf kiezen. Dan kan je twee kanten op. Dat betekent dus of Elia was in de hemel en dacht, ik schrijf een brief aan Joram, want dit gaat niet goed. Of Elia was niet in de hemel, maar verplaatst naar een andere plek van waar hij een brief schreef aan Joram. En Elia leefde dus nog in de tijd van Joram. Nou, u mag kiezen uit die twee mogelijkheden. Vind je dat goed? Nee. Ik heb niet meer mogelijkheden in de aanbieding. Kijk, mijn conclusie is in ieder geval dat Elia kennelijk verplaatst is door de Heer, op een wonderbaarlijke manier overigens, getuige de beschrijving van Elisa, naar een ander oord waarvan wij verder niets weten, dan alleen dat hij van daaruit een brief schreef aan de latere koning Joram. He, dus je moet een beetje oppassen dat je dus niet meer in de Bijbel leest dan dat er staat. He. Elia werd met wagens weggevoerd en Elisa zag hem omhoog gaan, maar dat wil niet zeggen dat hij rechtstreeks de hemel ingegaloppeerd is. Maar dat hij kennelijk op een andere plaats door God is gesteld om daar te zijn. En waarom dat dan zo is en welke plaats dat was, dat weet ik niet. Dat zegt de Bijbel ook niet. Het enige wat je dan in de Bijbel leest, is dat hij later nog een brief schrijft. Nou, zo kan dus ook het met Henoch het geval geweest zijn. Dat hij, en als je daar een reden voor wilt bedenken, misschien door de vijandschap van zijn omgeving, door de Heere is verplaatst, is overgezet van de ene plek naar de andere, zodat ze hem niet van het leven konden beroven op dat moment. En dat hij later wellicht in alle rust toch gewoon is gestorven.
Maar van heen af staat wel dat hij 365 jaar geleefd heeft.
Ja, daarom.
Dus dat ja. Een bepaalde tijdsperiode.
Ja. Ja. Nee, maar goed, dat veronderstelt ook dat hij dus een bepaalde periode geleefd heeft en daarna gestorven is. Want dat wordt van al die anderen ook gezegd. Alleen hij heeft wel het kortste geleefd van iedereen. Ja. Goed, er zijn zomaar wat gedachten die ik aan u meegeef. U moet er zelf maar verder over nadenken. Maar probeer in ieder geval de dingen zo dicht mogelijk bij de schrift te blijven. Bijvoorbeeld als je in Johannes 3 leest, hè, dat de Heer Jezus zegt in vers 13. Niemand is ten hemel gevaren dan alleen de Zoon des Mensen. Die woorden die kent u wel, toch? Ja. Zou dat een beetje een rare uitspraak zijn als Elia en Henoch al ten hemel gevaren waren? De Heer zegt, niemand is ten hemel gevaren dan degene die uit de hemel is nedergedaald, de Zoon des Mensen. Bovendien zegt Paulus ook in Romeinen 5, verklaart hij in vers 12 tot 14, dat de dood is doorgegaan tot alle mensen. En naar we aannemen is Paulus de schrijver van de Hebreeënbrief, dus het zou van mij gemogen hebben als er tussen haakjes gestaan had, behalve Henoch. Ja. Bovendien, ook nog even in Hebreeën 11 zelf. Nou, dat klinkt toch wel heel mooi, hè? Even Hebreeën 11. Daar staat namelijk ook nog een aanwijzing. Namelijk, hè, als je dus de gedachte aanhoudt dat Henoch waarschijnlijk verplaatst is naar een veiliger oord en later toch gewoon gestorven is, dan stemt dat ook volledig overeen met wat Hebreeën 11 zegt, want daar staat in Hebreeën 11 vers 13, in dat geloof, let op, daar staat niet, dat woordje dat staat er niet. Als u een NBG hebt, dan ziet u dat tussen haakjes staan. Klopt dat? Ik weet niet hoe ze dat in de Statenvertaling deden, maar hier doen ze tussen haakjes. En dat betekent dat het woord in de grondtekst niet staat. Dus altijd als je in de NBG-vertaling een woordje tegenkomt tussen ronde haakjes, dan betekent dat dat het er niet staat in de grondtekst, maar dat de vertalers dat er hebben ingevoegd. Je komt ook wel eens woorden tegen tussen vierkante haken, weet je wel? Dat betekent dat het twijfelachtig is of dat tot de geïnspireerde tekst behoort. Omdat er dan sommige handschriften zijn waarin het wel voorkomt en andere handschriften waarin het niet voorkomt. Het laatste hoofdstuk van Marcus bijvoorbeeld, Evangelie, staat tussen vierkante haken. Nou ja, dat even gewoon als technisch detail. Dus er staat eigenlijk gewoon letterlijk, in geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Nou ja, goed, dan zijn er mensen die zeggen, ja, dat heeft alleen betrekking op Abraham en Sara en Jacob. Ja, nou ja, dat zou kunnen. Maar ik heb geen enkele moeite om daar ook Henoch en Noach en Abel en iedereen bij te betrekken. Want, en dat is natuurlijk een heel Bijbels principe, de vervulling van de beloften van God liggen uiteindelijk vast in de opstanding. Dat heb ik ook wel eens vaker gezegd, hè. De vervulling van de beloften van God. De uiteindelijke vervulling. Weet je wel? Als de beloften van God volledig worden vervuld, dan ligt dat altijd in de opstanding. Snap u wel? Als al de beloften voor Israël vervuld worden, dan zal Israël tot opstanding moeten komen. In de toekomst. En dan komt het ook. Voor ons ook al de beloften die wij hebben ontvangen, liggen in de toekomst. Namelijk in de opstanding. Dat geldt ook voor Abraham en Isaac, al die oude getuigen, iedereen. He, want Gods doel is namelijk niet het bestaan van deze oude schepping. Nee, deze oude schepping dient als drager, als draagster van de nieuwe schepping. He, deze oude schepping is te vergelijken met de vrouw die een kind voortbrengt. En het voortbrengsel van de nieuwe schepping, van die vrouw is de zoon, he, is dat wat eruit voorkomt, het kind, namelijk de nieuwe schepping. He, en dat is principieel. En normaal gesproken is het ook zo dat als een vrouw een kind baart, dan zou het normaal moeten zijn dat de vrouw sterft en het kind verder leeft. He, zoals dat bij Rachel bijvoorbeeld was. Rachel sterft en Benjamin leeft verder. En dat zijn typeringen. Het oude brengt het nieuwe voort. Ik heb dit lichaam ontvangen door mijn geboorte uit het vlees. Hè. Dit is mijn oude lichaam. Terwijl ik nog heel jong ben, is dit mijn oude lichaam. Hè. Maar dat is als voortbrengen van het nieuwe lichaam. In die zin dat in dit oude lichaam ligt het nieuwe feitelijk al verborgen. Alleen dat wordt pas geopenbaard als ik dit oude afleg. Nou, zo is het met het. Alles wat het eerste naar voren komt, dat is tijdelijk. En het tweede is blijvend. Het oude verbond is tijdelijk, het nieuwe verbond is blijvend. Oude schepping is tijdelijk, nieuwe schepping is blijvend. En zo gaat dat maar door in de Bijbel. Dus alles wat God in het leven van een mens hier op aarde gedaan heeft, staat in het teken van de vervulling van al zijn beloften en die is gelegen in de opstanding. En daarom verwachtte Abraham bijvoorbeeld ook de stad met fundamenten waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Abraham zag over de grenzen van de dood heen naar het leven. En daar heeft hij goed aan gedaan. Goed, nou, ik stop er maar mee. Ik zou zeggen, kauw het en herkauw het nog maar een keer. Als één ding maar duidelijk is, broeders en zusters, want dat is de boodschap van Henoch. En dat is dat je slechts een Gode welgevallig leven kunt leiden in de praktijk als er sprake is van geloof. En zonder geloof is het onmogelijk de Heere welgevallig te zijn.